Morgen, broeders en zusters. Staat de microfoon aan?
Ja.
Oké. Ik blijf nog eventjes binnen het leven van Johan de Heer. We hebben net geluisterd naar Jacob Ruys. Of Buys, Ruys. En Johannes de Heer, daarvan heb ik een verslag in mijn bezit van een zoeklicht uit 1904 of 5. Heel leuk. En Johannes de Heer ging met een aantal broeders uit Nederland naar een veelbesproken plaats in Wales destijds, waar een enorme opwekking gaande was. De Awakening of Wales. Daar hebt u net iets van gehoord, in een andere taal, wat Johannes de Heer ook niet verstond trouwens, vertelt hij. Hij stapte ook in het verkeerde perron uit, omdat hij de naam niet kon begrijpen en lezen. Er staat ook een verhaaltje van bij. Maar er was een bericht uit Welsh naar Nederland toe dat daar iets aan de hand was. En een aantal dominees, voorgangers uit Holland, gingen er daarheen. Waaronder Johan de Heer en ook een broeder, een dominee, dominee Beler. En dominee Beler is iemand die destijds in Oosterwolde stond als dominee, vlakbij ons. En was daar in de behoudende reformatorische kerk een begrip. Maar toen hij terugkwam, is hij evenals Johannes de Heer totaal veranderd. Kreeg een ander beeld op het evangelie. En dominee Beler werd de kerk uitgezet, is bijna vermoord. Dominee Beler heeft toen een kleine gemeenschap opgericht, waar ik lid van ben. Is de enige in Nederland, Luctor et Imago. Is naar zijn vrouw genoemd, het gebouwtje wat ze bouwden. Moest een naam hebben, zijn vrouw was een Zeeuwse. Zeiden ze, nou noem het maar Luctor et Imago. Dominee Beler is vervolgens vertrokken naar Groningen. Maar Johannes de Heer werd daar enorm door geïnspireerd. Velen weten dat niet, maar je kunt het lezen in zijn verslag. En Johannes de Heer zegt dan, en ik lees een paar dingen voor, want dan komt u een klein beetje in het verhaal, want ik ga natuurlijk straks wel naar Gods woord. En dan lees ik een paar regels uit zijn verslag. En het gaat om de beleving van Johan de Heer, die zich daarna geroepen voelt door de Heer, om elk huis in Nederland te zegenen. Dat is eigenlijk wat hij op zijn hart heeft, dominee, of het was Johannes de Heer, hij is hervormd gebleven, maar hij sprak heel veel in vrij evangelische gemeentes, open dagen, tentcampagnes, er was natuurlijk niet iemand die binnen zijn kerk bleef. Hij bleef wel lid van de kerk, maar hij is in Holland natuurlijk een begrip geworden. Ik heb hier ook de bundel van Johannes de Heer bij me. Ik denk dat wij ook in onze bundel ook altijd nog wel liedjes hebben van hem. En hij zegt het volgende, op de 17e februari, 7 dagen na de conferentie, dit was de conferentie in Goes, in Holland, gingen we via Vlissingen naar Wales. Op de avond van onze afreis hadden wij opnieuw een gezegende samenkomst in de Vrije Evangelische Gemeente te Goes. Daar was ook een opwekking gaande, is ook bekend. Ons reisgezelschap bestond uit de oude dominee L.H.A. Beler, daar sprak ik u net over, hij ging ook mee, en de inmiddels gestorven dominee Kuilman van Hoedensdijk, en dan noemt hij er nog een aantal. We hadden een klein tafelorgeltje bij ons, zodat we in de trein en op de boot, en waar we ook vertoeven, onze liederen konden laten schallen. Dus onderweg namen ze een orgeltje mee, kent u zo'n ding? Kun je onder de arm slaan. En ze speelden en ze zongen. En dit hoor ik ook van de oude broeders destijds uit onze gemeente, dat als ze van Oldebroek naar Zwolle gingen met de bus, dan zongen ze in de bus. Ze zongen gewoon. Dat was, nu zijn we stil en willen we onder de radar blijven. Maar toen hadden ze niks te verbergen. Dat was dus een beleving van genade waar we net van lazen. Tijdens Golgotha of na Golgotha, en dat is natuurlijk dichterlijk, dat moet je begrijpen in de dichterlijke vorm, zegt de schrijver, openden de sluizen van de hemel zich met een geweldige genade. Dat moet je dus begrijpen dat het, we gaan er straks iets over lezen, maar dat wat daar gebeurd is op Golgotha, dat daar de verzoening der wereld tot stand kwam, dat is, daar heb je geen woorden voor. Dat is amazing, dat is onbegrijpelijk veel. En wij zijn het soms helemaal kwijt. En hier in Wales destijds kwam daar weer een beleving van. En er kwamen 140.000 mensen tot geloof, 140.000 mensen in die paar jaar. En vanuit Wales naar Schotland, naar Ierland, ging over de hele wereld het evangelie. Je kunt ervan lezen, zijn er duizenden en duizenden mensen gezegend door wat daar gebeurde, door de genade van God. Dit is ook leuk, het zingen was heel bijzonder. Ik heb verscheidene echte Welsh liederen meegebracht. En dan komt het heel concreet, zoals de nummers. Zoals de nummers, ik heb hier de bundel. Zoals de nummers 548, 571, 576, 577, 579, 581 en 582. Ik bedoel maar, hoe komt een zangbundel tot stand? Je denkt toch niet dat dat een druk op de knop is en dat er zo'n 500 liederen komen? Die zijn allemaal beleefd. Daar is allemaal denkwerk, daar is geloof, daar is poëzie, daar is dichterlijke kunst, daar is iets aan vooraf gegaan. En Johannes de Heer nam dus liederen mee, probeerde ze te vertalen, met hulp natuurlijk. En dit was er een van. Dit was een lied wat het themalied was. Het was al eerder gecomponeerd, het was al uit 1887 geloof ik. Maar 1905 was het lied wat weergaf, de inhoud van het lied, wat die opwekking betekende. Het was het beleven, het geloven, het vertrouwen, dat genade voor iedereen was. En dominee Beeler, waar ik u net van vertelde, was gewend om te verkondigen dat het maar voor enkelen is. De uitverkiezing. En u kunt zich voorstellen, als die dominee terugkwam in zijn gemeente en hij sprak het evangelie wat hij daar had gehoord, dat was een kwestie van een paar diensten. En er is een boek van onze gemeenschap. En men is echt van plan geweest om hem te doden. Er zijn mensen geweest die hebben hem willen doden en die hebben er later van verteld. En die zagen dat de man wist zelf dat hij alleen liep. Hij liep alleen, op huisbezoek geweest. Hij liep. Maar de mensen die hem wilden vermoorden zagen dat er twee mannen om hem heen liepen. Naast hem. Zeg het maar. Maar wat ik bedoel, de man werd beschermd. Johan de Heer had inspiratie, wij hebben daar de bundel onder andere nog aan overgehouden. Maar de genade die daar uit Golgotha de wereld in stroomde, werd opnieuw beleefd, opnieuw verkondigd. En dat is nog steeds de aloude boodschap. Hè? Geef mij de aloude tijding van Jezus' liefde. Nou, je kunt uit de bundel natuurlijk ook preken. Ik weet dat er nog een oude voorgang was, de tijd, dat lukt hoor. En wij hadden na dominee Beelen geen dominees. Het waren, ik weet niet hoe ze je noemen, maar blikken dominees. Dat waren mensen die zaten s'avonds wat te studeren. Een veearts, een rietdekker, allemaal. En sommigen predikten uit Johan de Heerbundel. Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar ik geef me aan hoe dicht het bij hun geloofsleven stond. Eenvoudige mensen. Bij ons werd gezegd, de voerbak moet laag hangen. Iedereen moet het snappen. Wij zeggen, nee, het moet een timmerd zijn. Het moet, hè, natuurlijk, alles. Maar we hebben natuurlijk een heel divers gezelschap, hè? En daarom voor elk wat wils. Maar ik probeer u even mee te nemen in hoe ontstaat nou zo'n bundel? Wat is het geloof? Waar is het op gebaseerd? En begrijpen we nog waar we vandaan komen? En is het alleen maar de kennis, en ik wil daar nog straks iets van zeggen, of is het kennen van? Hè, je kunt kennis hebben, als je in Dronten op school bent geweest, hè, en dan heb je een geweldige kennis, en dan krijg je een stukje grond toegewezen, en dan zeg maar, ga je gang. En dan komt het erop aan. Ken je dan je vak? Heb je dan de Heer leren kennen en weet je wie hij is voor je dagelijks leven? Heb je hem bekend? Heb je gemeenschap met hem? En heeft daar ook een gevolg uit voortgekomen? Is daar een gevolg uit voortgekomen? Het is natuurlijk niet alleen kennis als lettertjes in je hoofd ergens en praten. Het gaat om de beleving alleen. Het is ook niet de beleving, maar... Weet u, het is het leven, laat ik het maar zo zeggen. Het is het leven met en het leven vanuit. En als je dat weer proeft, kun je voor dominee Beelen voorstellen, als je dat proeft, je bent er vol van, wat een tegenstand krijg je dan als daar mensen zitten die nog in het oude stramien zijn. Toch? Ik kom in Staphorst, ik heb het misschien wel eens verteld, daar is een gezin, daar kom ik elke 14 dagen, hebben we bijbelstudie, waar ik vrijdagavond ook weer. Dan zitten we met een kleine 20 mensen. Die mensen zijn allemaal achter elkaar tot geloof gekomen. Komen uit de zware kerk in Staphorst. U hebt het op televisie gezien. Die mensen houden niet op met zingen. Die houden niet op met vragen. Dat gaat maar door. Dat is zo verfrissend. Die mensen hebben zich overgegeven aan de Heer. En ze zeggen, er is zoveel in mijn leven veranderd. En ze zijn vrij. Wat we net ook laten. Ze zijn vrij. En ze dienen God vanuit hun hart, vanuit hun geloof. En ze hebben ervaren wat het is dat je genade mag ontvangen. En ze nu en dan zit er dan een kennis bij die dan nog wel uit diezelfde groep komt. En dan krijg je die vragen. Hè? Dat is altijd die tegenspraak. En dat had dominee Beeler ook. Het kost hem bijna zijn leven. En hij vertrok uiteindelijk ook naar een andere plek, want die kleine gemeente die overbleef, kon die dominee niet onderhouden. Dus die bleef achter in een klein gebouwtje wat ze hadden gemaakt. En daar werden ze dus, daar hielden ze een samenkomst, eigenlijk net als jullie. Gewoon onder elkaar. En vanuit die Wales-opwekking is dat allemaal ontstaan, wat u net hebt gezien. Maar goed, de liederen werden, en een klein stukje nog, we hadden ook het voorrecht met Evan Roberts, die het door God gebruikte middel was geweest voor de opwekking in Wales, een onderhoud te hebben. Hij was een jonge mijnwerker van 26 jaar, de eenvoud zelf, met een gelaat stralende van blijdschap, doch dat duidelijk de sporen droeg van overspanning. En het was niet te verwonderen. Hij hield samenkomsten tot diep in de nacht. Vaak 's morgens vroeg weer op pad, voordat de morgenploeg in de mijn afdaalde, om met zijn vroege kameraden bidstonden te houden. Dus niet zondags een paar kwartiertjes. Het was gewoon hun leven. Je leest het, het is interessant. Winkels gingen eerder dicht. Polities waren bezig om mensen naar de kerk naartoe te leiden, maar het gebeurde ook niet in één kerk, maar het gebeurde gewoon door het hele land heen. Er waren wel enkele kerken die niet meededen, maar over het algemeen deed men gewoon, men kon niet stoppen. Er was iets aan de hand, dat ze stonden al voordat de dienst kon, stonden ze al te wachten. En de kerken waren zo vol dat ze sloegen de ruiten door omdat er geen frisse lucht naar binnen kwam. Er was ook niet een vaste liturgie, maar men begon te zingen. En men begon God te groot te maken en er werden getuigenissen gegeven. En dat ging maar door. Mensen baden, o Heer, haal mijn vader uit de kroeg. Mensen kwamen tot geloof, zopen niet meer, maar brachten het geld bij de moeder en die kochten kleren voor en eten voor de kinderen. De hele samenleving veranderde. En ik weet, als je er nu heen gaat, weten ze er waarschijnlijk weinig meer van. Het is ook altijd maar weer een moment, maar het is gebeurd. En wij hebben daar ook nog, wij kunnen daar notie van nemen. En we weten dat het waar is. Als Gods genade je grijpt, dan word je vrij. Dan ben je echt vrij. En dan heb je liefde en dan wil je eigenlijk ook niet meer stoppen om daaruit te praten. Toch? Dan ben je niet meer geremd, maar dan ben je ook niet bandeloos, dan ben je ook niet ongeremd, maar dan ben je vrijmoedig. Dan ben je vrij. Ik wil een tekst lezen met u uit, ja, ik ga er een aantal lezen. Het thema van mijn tekst is eigenlijk, dat was de inspiratie, dat is Titus 2. Ik begin een beetje over vroeger te praten, maar een van de oude voorgangers, hij leeft nog, hij is nu 96. En dat was zijn tekst altijd. Hij was veearts, hij leeft nog, ik kom nog wel eens bij hem. En dit is eigenlijk de tekst die hij altijd sprak. Ja, hij sprak vaak dezelfde woorden, dat is dan ook wel weer... Is het een nadeel? Ik weet het niet. Maar het blijft natuurlijk ook wel in zekere zin altijd eenvoudig bij sommigen. Maar deze tekst, Titus 2 vers 11, en probeer het vanuit de achtergrond wat ik u net heb laten zien. Ik ben ook blij dat Gerke daar de moeite voor gedaan is om te vertalen. Zodat u weet wat daar gebeurt op Golgotha. En wat het tot resultaat heeft voor u en mij. Want er staat in vers 11 van Titus 2, en ik lees eerst die ene tekst. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En dat eenvoudige woord, dat is niet eenvoudig, maar het woord zaligmakende genade. Dat is een persoon. Dat is Christus. Hij kwam, we lazen net of we zongen mee, het ransom. Hij was degene die de tol betaalde. Hij heeft voor ons betaald. Hij was de zaligmakende genade Gods. En, dat horen ze stappers ook heel graag, als ze er onderuit willen van die uitverkiezingsleer, aan alle mensen. En dat is daar getoond, dat de genade groot is. De genade is niet beperkt in onze gedachten, is ook niet beperkt in ons leven, maar het is een ruim aanbod voor allen. En dan lees ik verder. En het onderwijst ons, het heeft natuurlijk ook een bepaald doel, het onderwijst ons, het richt ons op iets nieuws, het onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige wereld. Verwachtende de zalige hoop en verschijnen in de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. En zichzelf, dus dit is het doel, zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En dan zegt hij, spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst dat niemand u, Titus, verachtte. De zaligmakende genade Gods in vers 11 is, zoals ik al zei, de persoon de Heer Jezus Christus. En hij heeft ons, en hij doet dat nog, onderwezen, vers 12, dat wij de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, rechtvaardig en een godzalig leven zouden leiden in deze tegenwoordige boze wereld. Want dan zeg ik er even bij. Want toen de Heer Jezus u en mij vrijkocht, zijn wij getrokken uit de tegenwoordige boze wereld en overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Wij hebben eigenlijk een nieuwe bestemming gekregen. We hebben een nieuwe koning gekregen. En we hebben ook een eindbestemming gekregen. En die eindbestemming ligt vast in degene die ons gekocht heeft. De Heer Jezus Christus. En hij bouwt ons op. Hij voedt ons op dat wij dat volk zouden zijn waarvan het laatste vers sprak. En dan staat er, verwachtende, zo zou je dus ook leven, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en zaligmaker, Jezus Christus. De kerk heeft net iets over openbaring gelezen. En de tijd is natuurlijk op het ogenblik best spannend. En wij geven op een aantal groepen huis, bijbelstudies. En er zijn 4 groepen die willen allemaal over de openbaring praten. Dat is toch apart, hè? Allemaal openbaring. En dan zijn er mensen bij die zijn alleen maar bezig met complottheorieën en je wordt er na van. Dat is niet gezond. Maar als je dicht bij het woord blijft en je ziet hoe God voor zijn kinderen zorgt, hoe de wereld straks verzinkt in de nacht, zegt Johannes de Heer, en ik kijk omhoog, dan weet ik dat wij rustig blijven bij de Heer. En op een van de bijbelstudies waar we zijn in Staphorst hebben we pas een psalm gelezen. Die wil ik even met u lezen, een klein stukje. Dat is... Even kijken welke psalm was het. Ja, hier psalm 10. En dat trof mij heel erg. En daar lezen wij in psalm 10 vers 14. Let op wat er staat. Het geldt voor alle tijden. Gij ziet het immers. Het gaat eigenlijk over de klaagzang van de psalmist, dat hij het moeilijk heeft. Maar ik lees alleen deze tekst, want het gaat om het doel. Gij ziet het immers. Want gij aanschouwt de moeite en het verdriet. De Heer ziet het. Van elk mens. Hij ziet het. En dan staat er. Op dat men het in uw hand geven. Is dat niet wijs? Op u verlaat zich de arme. Gij zijt geweest een helper van de wees. Dus wat er ook gebeurt. Als de mensen vragen aan ons. Wat is dit nood? Dan zou je mogen zeggen. Nou, de psalmist zegt in psalm 11 vers 14, stel die vraag niet, maar doe gewoon wat de Heer je vraagt. Geef het aan mij. Mooi, hè? Geef het aan mij. Geef alles aan mij. En daar begint het leven van een mens. Hij kijkt om zich heen en na verloop van tijd denkt hij, het wordt hem te zwaar. Ik kan het helemaal niet aan. En hij zoekt misschien uitvluchten, links of rechts. Wordt soms moedeloos of met de moed en wanhoop begint het er toch maar aan. Maar geef het aan hem. Dat is toch eigenlijk wel het allermooiste wat een mens mag doen. Het je overgeven aan iemand die machtiger en sterker is dan jij. Die voor je zorgt. Die genade gaf. Die vrijkocht. Die jou trekt uit deze moedeloze wereld. Waar ijdelheid is. Deze wereld is ijdel. Gaat allemaal voorbij. En die plaats je in een heel andere positie. En dan zegt hij, laat die wereld achter je. Leef daarin met mate. Volg mij. Ik zal je opvoeden. Ik zal je richten en maken tot een volk wat ik bedoeld heb. Omdat je mij dient. Ik maak van jou een andere persoon. Ik vernieuw je. Ik laat je wederom geboren worden. Zodat je sterft aan de huidige wereld. En dat je in nieuwheid des levens mij volgt op weg naar die toekomst. En kijk om je heen, maar weet, ik heb het in mijn hand. En zie niet en concludeer niet op grond wat je ziet. Maar concludeer wat ik zeg in mijn woord. Dat alles voorbij gaat, ik maak iets nieuws en ik zorg voor je. Opdat men het in uw hand geven. Weet u, en op weg naar Titus wil ik toch graag even langs Jesaja 11. Omdat we toch een bladeren zijn. En daar trof mij ook die geweldige tekst. En soms, ik weet niet hoe u er gaat, dan heb je die tekst bijna in je hoofd. Maar soms krijg je er in één keer iets ander licht op. Dan begint het toch in één keer weer op een andere manier te spreken. Dan wordt het nog dieper voor je. En in Jesaja 11, ik ga het niet lezen helemaal, maar ik lees één tekst, dat is vers 9. Het gaat over de Messias en zijn vrederijk. Als je Openbaring leest, weet je dat er op een gegeven moment, na die 70ste jaarweek, dat het oordeel Gods over de wereld is uitgegoten, dat Israël tot geloof komt en dat de Heer Jezus zijn troon zal zetten in Jeruzalem en dat de volkeren hem gehoorzaam zullen zijn. Babel zal vernietigd worden en de Heer bouwt dan zijn rechtvaardige rijk op, wat Samuel aan David had beloofd in 2 Samuel 7. Nou, als dan dat rijk komt, dan wordt er wat van gezegd. En dat trof mij diep, omdat ik dacht aan die vloed van genade waar we zongen. We zongen van een vloed van genade die uit de hemel komt over de wereld. En de liefde Gods die een zondige wereld heeft gekust. Ja, dat is ook dichterlijk. En maar het bekennen, het erkennen en het uitnodigen van een zondaar. Kom, ik heb nieuw leven, ik heb genade. Opdat je het allemaal aan mij zou geven. En dan lezen wij iets over die tijd. En dat vind ik ook zo mooi. En dat spreekt tot de verbeelding, vers 9. Dat gaat over wat gezegd kan worden van die tijd van het Messiaanse Rijk. En er staat, men zal nergens leed doen, nog verderving, op de ganse berg van mijn heiligheid. Want, zegt Jesaja, let op wat hij zegt. Want de aarde zal vol kennis des Heren zijn. En dan gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Kun je daar iets van voorstellen? Zoals nu, hè? Nu zijn wij een schichtig volkje. Wij zeilen tussen de klippen door, wij zijn gelovigen. Sst, want anders gaan ze ons op slot. Weet je wel, een beetje zo. Dat is een beetje zo aan het worden. Maar er komt een tijd, dan is alles wat hier op deze aarde leeft en zich beweegt, is in relatie tot de Heer. Is zich doordrongen van Gods waarheid. En dus is dat het andere verdwenen. Dat is verdwenen. Dat is heel bijzonder. En daar kun je natuurlijk over theoretiseren aan het einde van die 1000 jaar, of het anders zo is. Het gaat mij niet om die details, mensen, vanmorgen. Het gaat me dat wij ons bewust zijn in welke, mag ik zeggen, traditie, nieuwe traditie vanuit Golgotha, wij in staan. Wij staan op de vaste grond van zijn beloften. En wij leven vanuit het woord wat ons leert, hebben we net gelezen in Titus, onderwijst. En dit is de richting waarin we denken. Er is een tijd dat alles wat er om je heen is, alles wat leeft, kent Christus. En heeft ook gemeenschap met Christus. Staat in relatie met hem. Kun je je daar iets bij voorstellen ten opzichte van nu? Nu is het eigenlijk wel tegenovergestelde. Wij hebben een overheid die destijds nog op zijn gulden zette, de God met ons. En nu hebben wij, ik weet niet hoeveel christelijke partijen, maar er is het niet de een met elkaar eens. Het is enige grote waarop. Ik bedoel, we bedoelen het goed, hoor. Het is niet zo dat wij verkeerd van bedoelingen zijn, denk ik. Maar het lukt ons niet, denk ik. Nou, ik weet het wel zeker. En daartegenover komt er dus een tijd dat de hele aarde vol zijn, zoals het water de zee bedekt, met kennis van Christus. En dan niet dat ze de Bijbel uit hun hoofd kennen, maar ze weten wie hun maker is. Ze weten waar het leven aan te danken is. Ze weten aan wie zij de heerlijkheid en de eer geven. Christus. En is dat niet een geweldig verlangen wat wij mogen hebben? Dat er is. Dat je overal alles, kijk, wij zijn een hemelse heerlijkheid, wij zijn hem deelachtig, we zullen met hem heersen. Klopt allemaal. Prima. Maar daar heb ik het nu niet over. Ik heb het niet over die kennis. Ik heb het over, kent u Jezus, Christus? Hebt u deel aan die genade? Leeft u ook vanuit die ruimte? En hebt u dat ook over voor iedereen om u heen? Bent u ook in die traditie dat u daarover spreekt met anderen? Of blijft u onder de radar? Hè? Maar als je onder de radar blijft, leeft het niet meer. Dan kapsel je in. Mag juist tot uiting komen. We hebben een levende hoop. En mijn persoonlijke mening, maar ik denk die van u ook, is dat de komst van Christus kan nooit lang meer duren. En als dan dat binnenkort is, hebben we dan nog wat op te ruimen? Met een ander? Of niet? Kunnen wij Christus ontmoeten vandaag? Hebben wij gedaan wat we zouden moeten doen? Hebben we de tijd uitgekocht? Zei ooit een keer iemand van het Victoria Trio, ik weet niet of Klaas die kent. Nooit van gehoord, dat waren evangelisten die zongen overal. En een daarvan was Wiebe Knecht. En hij zong ook liedjes. Maar hij zei, koop je tijd uit. Zei hij was een oude man. Hij strompelde bijna naar de preekstoel. En dan zei hij, koop je tijd uit. Zorg dat je je tijd uitkoopt. Niet onder dwang, maar in vrijmoedigheid. Wij hebben een boodschap. Wij hebben de sleutel. Wij hebben de oplossing. Opdat men het in uw hand geeft. Ik weet ook de oplossing niet, mevrouw, voor uw zorg en uw zorg. Dat weet ik niet, maar breng het bij de Heer. Ik ben nu een boek aan het lezen, dat heet Radicale Therapie. Misschien kent iemand het van u. Dat is een dokter die zegt, er is eigenlijk maar één oplossing voor alle patiënten. Keer terug naar God. Begin daar nou eerst eens. Want ik ben alleen maar aan het symptomen bestrijden, maar het gros daarvan heeft een hele andere oorzaak. Echt. En een van de oorzaken is dat men het buiten God zoekt. Men moet het bij God zoeken. En hij zegt, hij schrijft het boek net voor de oorlog, een heel oud boek, Radicale Therapie. Maar hij zegt, elke keer als ik een arts of een patiënt heb, heb ik stilte met hem. Hij heeft er ook niet zoveel als de huidige artsen, denk ik. Maar een paar per dag. Maar hij zegt, ik zoek eerst de rust op. En dan wil ik dat hij nadenkt. Dat hij zich realiseert wat hij zelf kan doen aan de oplossing van zijn probleem. En hij heeft heel veel voorbeelden. En ik zeg niet dat elke ziekte een psychische, een emotionele oorzaak, maar hij zegt, daar zoek ik het wel in. En vaak is de mens zijn relatie met de Heer volledig kwijt, is er iets anders voor in de plaats gekomen en dat is langzamerhand de oorzaak geworden van allerlei ziekteprocessen. En het enige wat ik doe is pijlen geven om maar te onderdrukken. Maar een echte oplossing geef ik niet. De man wordt niet vrij. En de mens wordt pas vrij als hij rust vindt in God. Daar begint alles. Dus Psalm, wat zei ik net, 10, vers 14. Opdat men het in uw hand geeft. Ik vind het zo, het klopt gewoon. Als je aan het onderzoeken bent en je bent vragen aan het stellen en je zoekt het bij de Heer, dan vind je gedurig, vind je antwoorden tijdens je leven. Zeggen, ja, het klopt gewoon. Wat u zegt, klopt gewoon. En wat ik om me heen zie, daar klopt niks meer van. Dat is chaotisch. Dat is door elkaar heen. Dat is, en dat kan ook niet anders, want wij zijn daar immers uitgetrokken. Want deze wereld ligt onder de boze. Want Johannes zegt, de antichrist is reeds onder u werkzaam. En als straks de weerhouder weg is, zegt de Bijbel, dan wordt het helemaal een zootje. Daar kun je toch echt gif op innemen. Dan is het hek van de dam. Ik bedoel, als de Heer niet zorgt dat het gaat zoals het gaat en hij laat het los, dan gaat de mensenmoordenaar van de beginnen zijn gang. En wij hebben een oplossing. Breng het bij de Heer. Uw zorgen, uw moeite, uw verdriet. Er is de een die u kent. Die is ook nog de hoge priester. Als ik weer terug ben in Titus, dat vind ik zo mooi, want we hebben het over die verwachtingen van de hoop, de zaligheid, die is in Christus. En dan, op die zichzelf voor ons gegeven heeft, dat was Golgotha, Christus. En dan zegt hij, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Dat heeft hij gedaan. Maar hij doet nog steeds wat, want hij is ook onze hoge priester. En hij reinigt ons, staat erbij. En zichzelf en eigen volk reinigen, dus dat is een actief proces, een doorgaand proces. Ik ben nu in Titus 2 vers 14. Een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. De werken die hij in ons werkt. Niet die we zelf verzinnen, maar die hij door ons heen werkt. Dat doet hij. Dat doet hij echt. Als wij maar vrijmoedig zijn in hem. Als we maar bij hem zijn gekomen. Dan werkt Hij zijn werk in ons uit. En dan kopen wij ook die dag uit. Ik vind dit zoiets moois. Als ik de wanorde van vandaag en de strijd om ons heen. En je ziet door het nieuws natuurlijk veel meer als vroeger. Maar wat is dit toch een geweldige hoop. Dat we gekocht worden uit deze tegenwoordige wereld. Dus ook niet meer de gang van deze wereld hoeven mee te maken. Dat wij geplaatst worden in een andere positie. Dat wij daardoor de levensvorst onderhouden worden, die ons gekocht en betaald heeft. Dat we vernieuwd zijn, dat we een nieuwe relatie met hem hebben. En dat we in deze tijd ook horen bij een volk wat ver boven alles is. Dat is toch een ongelooflijke rijkdom. En dat begint met de erkenning van dat hij Heer is. En dat wij als mens ons aan hem zouden moeten toevertrouwen en leven vanuit die nieuwe hoop. En dan vind ik dat hier in een paar teksten toch heel veel staat. Vindt u niet? Ik kan nog veel meer kanten op, maar ik blijf beperkt. Want ik ben nu bij de hoge priester. En als ik nog eventjes terug ga naar de psalmen, dan sluit ik dan ook zo bij af. Want dat vind ik ook zo mooi, dat de Bijbel ons zo'n panorama geeft van Gods karakter, van Gods wezen. Maar ook van je kunt gewoon nergens beter terecht. Er is eigenlijk geen plek waar je beter kunt zijn als onder zijn vleugelen, toch? En die tegenstander met zijn grote mond, die moet zich echt zorgen gaan maken. En dan vind ik Psalm 2 zo mooi. Zullen we er even nog heen? Ik was net ook in de psalmen. In Stappers hebben we er ook zo vrees van genoten. Daar snapten ze niet dat de Bijbel in de psalmen allemaal profetieën geeft. En dat het daar soms over de Heer Jezus gaat. Die zitten dus een leven lang stil in zijn kerkbank, maar de Bijbel wordt ze niet uitgelegd. Jammer, hè? En als je dat dan doet, dan houden ze er niet over op. Dan is het zo 's avonds 22:00. En dan moet ik al thuis zijn. Het gaat maar door. Ja, maar dat is echt. Het gebeurt gewoon nog. En dan staat hier, waarom, Psalm 2. En dan gaat over onze positie die je leest. Psalm 2, sorry hoor. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Nou, ijdelheid is iets wat je bouwt en wat eigenlijk ook weer verdwijnt. Daar heb je dus op de lange termijn niks aan. Het is wel duurzaam, lijkt het, maar ook dat is niet. Trouwens, die duurzaamheid, daar moet ik nog iets van vertellen. Ik reed vanmorgen de N50 op bij Kampen. En er staan inmiddels 3 hele grote windmolens. Heb je ze al gezien? Weet je wat erop staat? Dan moet je maar eens kijken. Ze zijn door een van de mensen uit onze gemeente, meneer Van Werven, gebouwd, van het grote bedrijf. En die is gelovige. En die heeft erop gezet, geloof, hoop en liefde, in het Engels. Nou, die dingen zijn heel hoog. Je kunt het niet missen. Dat is dan zo'n man, zo'n eenvoudige man, die dan voor het ganse volk wat er langs komt, want er zijn regelmatig passanten daar op die N50, en dan lezen ze geloof, hoop en liefde. Ja, dat vind ik dan weer mooi. Hè? Als je dan ze nu dan even oplet, dan denk je, hey, er is er toch nog een die de kop boven het maaiveld uit durft te steken. Die hak je voorlopig niet af daar zo. Geloof, hoop en liefde. Nou, ik was bij Psalm 2. Waarom woeden die heiden? En ze zijn bezig met ijdelheid, vandaar dat ik erop kwam, want dat is natuurlijk duurzaam, die windmolens. En dan staat er, de koning en de aarde stellen zich op. Je ziet het voor je. De vorsten beraadslagen tezamen. En wat doen ze eigenlijk? Tegen de Heer en zijn gezalde. Het gaat tegen de Heer in. Want ze onderwerpen zich niet aan hem, dus zijn ze tegen hem. Je kunt maar of je bent tegen hem of je bent voor hem. Dus als je niet voor de Heer bent, dan ben je tegen hem. En als je je eigen weg gaat, ga je ook tegen hem werken, want hij heeft een ander plan. En dan staat er, laat ons hun banden verscheuren. Laten we af van die regels. In een andere psalm staat, psalm 11 geloof ik, dat de fundamenten omgekeerd gaan worden. Dat regel en wet omgekeerd worden. De normen die God heeft ingesteld, die moeten veranderen, mensen. We moeten een nieuwe, hè? Geen 2 soorten, maar 3. En meng het maar een beetje door elkaar en met elkaar, dat is leuk. Maar ongemerkt gaat Jantje naar de... Kent u hem? Hier staat het ook. Die in de hemel, en dat vind ik wel heel leuk. Dat vonden hun ook heel mooi, die stapborsters. Die in de hemel woont, zal lachen. Hey. En de Heer zal hem bespotten. Wat kijk je dan vanuit een hele andere hoek naar alles wat hier gebeurt? En wij zijn verbonden met hem. Wij zijn aan hem toegevoegd, volgens Petrus. Handelingen 2. Wij zijn aan hem toegevoegd die dit zegt. Hij kijkt naar beneden. Hij schudt, hij lacht, hij spot. En wij zijn ontzagwekkend bang voor alles wat er om ons heen gebeurt. Maar de Heer lacht met hem. En wij zijn dus met hem. We zitten op de schouder van de Heer mee te kijken. En we kijken misschien wel anders, maar je mag meekijken met Gods ogen. Want je mag kijken zoals hij kijkt. En dan zegt hij, hij zal lachen. En dan zegt hij, ik had het net over de hoge priester. Ga ik even naar vers 7. Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft gezegd tot mij. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Opgewekt uit de dood. En gemaakt tot hoge priester. En dan vers 8. En daar zit me allemaal op te wachten. Eist van mij, zegt de vader tegen de zoon, zo zeg ik het dan maar in mijn eigen woorden. Ik zal de heidenen, die daar dus allemaal aan beraadslagen zijn, die tegen mij zijn, ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. Gij hebt het immers gekocht. Als je Handelingen leest, of sorry, Openbaring leest, kom je daar die boekrol tegen in Openbaring 5. En die mag er maar één openen, omdat die de erfgenaam is. Hij is opgestaan uit de dood. En daar heb je het hier over. Eist van mij en ik zal u geven de einden der aarde tot uw bezitting. En als je daarheen gaat, dan staat er, gij zijt, wij, priesters, mede-erfgenamen en gij zult met hem heersen. Openbaring zegt het ook, als je trouw bent, zul je met mij heersen, gelijk ik van mijn vader ontvangen heb. Dus wij kijken met andere ogen. We zijn begonnen met die grote vloed van genade, Golgotha. En inmiddels zijn we naar dat vergezicht aan het kijken wanneer de Heer komt. Nu ben ik weer bij Titus. Als er dan staat, opdat hij ons zou verlossen van ongerechtigheid. En daarvoor, we zijn verwachtende de hoop der zaligheid. We hebben een geweldige achtergrond. En we hebben een geweldige toekomst. En onderweg doen wij datgene wat hij in ons bewerkt. En leven we matig, rechtvaardig in deze wereld. En schudden we het van ons af. We leven er wel van. Maar we leven er niet vanuit, toch? We zijn niet van deze wereld. Maar we leven er wel in. Ik heb ook mijn werk. En ik ben ook blij dat er nog elke dag gekocht wordt. Ook door die zondaren. Ja, gek gezegd, toch? Het is heel raar. Maar je leeft, het is niet je deel. En ik moet wel, maar ik kan me ook niet buiten de wereld stellen. Ja, uiteindelijk zijn er ook heel veel gelovigen die zeggen, ik heb niks met deze wereld, maar ze leven wel van een uitkering. En als die uitkering stopte, waar moesten ze dan van leven? Dus ja, het is, maar geestelijk gezien zijn we dankbaar dat we hier wonen in Holland. Hè, maar weten we dat het uiteindelijk op een andere manier afloopt. En dan vind ik dat woord van God vind ik zo geweldig rijkmakend. En kom je onderweg van alles tegen wat je bevestigt dat je de goede keuze hebt gemaakt. Om je te vertrouwen, om je vertrouwen te stellen op de levensvorst. Op diegene die genade gaf in 1905 in Welsh. Zo nu, dan doet hij dat. En dan krijg je nog weer herinnering aan wat is die genade. En dan lees je er nog eens over en dan denk je, ja, maar laten we ons niet laten insneeuwen. Maar laten wij ook zo nu en dan, als er mogelijkheden zijn, die mond open doen. En dan worden we maar bespottelijk gemaakt, de Heer werd het ook. En de Heer zegt, nou, neem je kruis op en volg mij. Ze hebben mij vervolgd, dat zullen ze jullie ook doen. Maar wij hebben een geweldige levende hoop. En we hebben een vergezicht met een koning der koningen, met een Heere de Heren, die het voor elkaar krijgt dat alles wat hier op deze aarde is, hem kent. Want dat is niet ijdelheid. Ijdelheid is dat je nu stemt op een koning die na verloop van tijd weer afgezet wordt. Dat is ijdelheid. Maar mijn koning heeft een eeuwig koningschap. Is een koningschap, als je Daniël leest, die laatste steen, daarvan wordt gezegd, dat rijk met al die rijken. Elk wordt opgevolgd. Dat vind ik zo apart. De laatste die dan is, die wordt niet meer opgevolgd. Toch? Dat is die steen. Die kent geen einde. En wij zijn in die steen. Wij zijn met die steen. Die steen is ons deel. En daar hebben wij ons vertrouwen op. Daar zijn wij op gefundeerd. Daar leven wij vanuit. En daarom een overvloed van genade, zolang het nog dag is. En wat we nog kunnen uitzaaien, doen we. Elke dag, elke week. Maar er komt ook een einde aan. En daarom vind ik dat de tijd kort is. Je weet niet wat morgen brengt. En we zijn hier nog. Maar wij spreken van onze Heer en Heiland. Ik spreek mij van Jezus. Spreek mij van Jezus, mijn Heiland. En ik zou al die liederen wel en met u willen zingen natuurlijk. Die Johannes de Heer meenam. Die liet vertalen uit het Gaelic. Maar hij had een beleving en hij heeft heel veel gezinnen in Holland, in Nederland gezegend, toch? En opgebouwd. En dat vind ik zo leuk dat Gerke net nog even liet horen over die mevrouw die weer dacht van, nou, mijn opa speelde altijd zo graag Johannes de Heer liederen en ik ga ze weer opnieuw onder de aandacht brengen. We hebben zo'n geweldige boodschap. We hebben zo'n geweldige toekomst. En laat de wereld maar doen wat ze wilt. Maar wij hebben onze fundamenten. Die zijn onweerstaanbaar. En er is een moment dat de hele wereld zal weten waar wij op vertrouwd hebben. Zullen we hem daarvoor danken? Lieve Heiland, ik dank dat we u hebben leren kennen door uw woord, door uw geest, door de genade, Heer, die vanuit Golgotha de wereld heeft bereikt. De hemel ging open en een vloed van genade stroomde neer. En hij stroomt nog steeds. Liefde en genade. O Heer, er zijn zoveel liederen gemaakt die allemaal, misschien deels, misschien geweldig, spreken van het werk wat u deed en nog gaat doen. Heer, en wij leven nog steeds in die geweldige traditie, Heer, die niet in beton is gegoten, maar die leeft, dynamisch is. Heer, die jong en oud inspireert en die ons doet beseffen dat er één is die het eindoordeel uitspreekt. En hij heeft over ons het oordeel al uitgesproken, want wij zijn al onder die toorn uitgekomen door het bloed van Christus. Wij zijn niet meer onder die toorn, maar wij zijn gesteld tot het verkrijgen van zaligheid, zegt uw woord. Heer, wij zijn kinderen die dankbaar gebruik maken van het aanbod van genade. En wij zijn ook kinderen die ons bewust zijn dat wij horen bij een ander volk, bij een nieuwe natie, bij een eeuwig koninkrijk. Met een koning die kwam om te redden en die nu als hoge priester zorgt voor datzelfde volk. En die straks als koning zal komen om te heersen met dat volk. Heer, dat feit dat wij deel mogen hebben aan die rijkdom van genade en van komende heerlijkheid met u, Heer, dat doet ons vreugdevol zijn en doet ons ook zingen. Zingen van genade. Heer, daarom, Heer, dank ik u dat u ons een lied hebt gegeven in ons hart. En dat wij mogen zingen van onze Heiland, onze Verlosser. Ja, en steeds meer gaan we begrijpen wat we zingen. En steeds meer worden we ervan door bevestigd door de omstandigheden. Dat het niet waar kan zijn wat de wereld ons vertelt. Maar dat uw woord de waarheid is. En dat in u ja en amen is. Dat u de getrouwe getuige bent. En dat u niet kan liegen en dat u zorgt voor uw volk. Als wij trouw zijn aan u, Heer, zult u ons eenmaal laten binnenkomen in dat heerlijke koninkrijk. Om eeuwig en altijd met u te zijn. En te genieten en te danken en te loven en te prijzen van het werk wat u deed en doet. Heer, en de naam die u hebt, boven alle naam. Dank, Heer, dat we u hebben leren kennen door het evangelie wat ons is bereikt en door de Bijbel die ons is gegeven. En door de broeders, Heer, die u ons zo geeft om met elkaar die gemeenschap te ervaren van Jezus en die gekruisigd, maar de komende die ons zal vrijmaken voorgoed van alles wat deze ijdelheid met zich meebrengt om voor eeuwig bij u te mogen zijn. Amen.